Welkom bij Radio Maria. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars van Radio Maria en van het programma Het Inzicht. Vandaag ga ik iets hebben over een katholieke benadering van trauma en innerlijke genezing. Als gelovigen weten we dat Jezus Christus de genezer bij uitstek is. De vele genezingsverhalen uit het evangelie getuigen hiervan. In het evangelie gaat het meestal om lichamelijke genezingen. Er zullen ongetwijfeld en waarschijnlijk veel meer genezingen van innerlijke wonden en trauma's bij geweest zijn, want dergelijke genezingen gaan vaak vooraf aan lichamelijke genezingen. We komen regelmatig mensen tegen die hulp zoeken voor innerlijke genezing, en het zijn mensen die oprecht gelovig zijn, die op zondag naar de Eucharistie gaan en regelmatig het sacrament van de biecht ontvangen, al jarenlang, en dus Jezus Christus in hun hart ontmoeten, maar die zich desondanks ellendig voelen. Misschien horen wij zelf wel bij die groep van mensen. Hoe kan dat? Waarom treedt er geen genezing op en blijven we ons depressief, angstig of onbemind, ja, ellendig voelen, ondanks onze frequente ontmoetingen met de levende Heer? Boeken en teksten over innerlijke genezing kunnen suggereren dat een dergelijke genezing een soort van eenmalige zaak is. Dat je eenmalig zou moeten kunnen genezen en dat dan alles weer in orde is en je je weer goed voelt. Maar dat is niet de ervaring van mensen, noch van therapeuten. En dat is niet wat het betekent om genezen te worden. Het is waarschijnlijk geen authentieke katholieke visie over innerlijke genezing. We kunnen trouwens innerlijk genezen en toch nog lijden. Hoe valt dit te rijmen? Hoe moeten we dat begrijpen? Ik vond een interessante bijdrage over een katholieke benadering van trauma en innerlijke genezing van psycholoog Dr. Matthew Brunninger. Dr. Brunninger is assistent-professor aan de Steubenville Universiteit in de Verenigde Staten. Hij is eveneens medewerker van het St. Paul Center. Zijn academische interesses omvatten het snijvlak van geloof en psychologie, de psychologie van religie en deugdvorming. De eerste vraag die we ons moeten stellen is: wat is een innerlijke wonde? Een definitie van een innerlijke wonde is volgens Dr. Brunninger het leed dat ontstaat als er niet van ons gehouden wordt zoals we geschapen zijn om bemind te worden. Het is het afwezig zijn van, het ontbreken van liefde, de pijn die voortkomt uit het niet geliefd worden, op de manier waarop je geschapen bent om bemind te worden. Dat kan van mensen zijn, dat kan afkomstig zijn van instellingen, van alles wat met de wereld te maken heeft. Of nog, gewond zijn betekent geblokkeerd zijn of belemmerd in het liefhebben van de manier waarop je geschapen bent om lief te hebben. Wonden ontstaan dus ook als er een blokkade, een belemmering of een barrière is voor het liefhebben van de ander. Denk bijvoorbeeld aan vrouwen die een miskraam krijgen of die een kind verliezen, of die bewust kiezen voor abortus. Ze zijn innerlijk diep verwond. Hoe moeten we die wonden verklaren? Een gedeelte van de verklaring is: er is dat diepe verlangen van een moederhart om te beminnen zoals een moederhart gemaakt is om te beminnen. En dat is nu geblokkeerd of belemmerd. Een wonde ontstaat als we niet in staat zijn om lief te hebben, te ontvangen en te geven zoals God bedoelde toen hij ons schiep. En je kunt hierover op verschillende manieren nadenken. Dr. Brünninger suggereert het volgende. Er zijn drie niveaus. Het functionele niveau, wat wordt daarmee bedoeld? Het betekent jouw gedrag, jouw gedachten, je dagelijkse acties. Vandaag denk ik misschien, mijn leven stort in, ik ben zo moe, ik kan niet meer wachten tot mijn vakantie begint. Vandaag werd ik op mijn werk afgeleid. Ik heb langer op YouTube gezeten dan ik wilde. Ik ben op de zetel geploft en ik ben er niet meer uitgeraakt. Dat zijn allemaal functionele gedragingen. Wat geeft aanleiding tot dergelijke gedragingen? Dat is wat het contextuele niveau wordt genoemd. Dat zijn onze schema's, onze manieren om over de wereld na te denken. De manier waarop ik over de wereld nadenk, vormt mijn gedrag, mijn gedachten en mijn dagelijkse daden. Die zijn geworteld in een fundamentele manier om naar de wereld te kijken. Als mijn manier om naar de wereld te kijken is: ik ben eenzaam, niemand houdt van mij, ik heb geen vrienden, ik kan niet omgaan met moeilijke dingen, dan geeft dit alles aanleiding tot bepaalde functionele gedragingen. En wat geeft dan aanleiding tot onze schema's, onze gedachten, onze context? En zo komen we op het derde niveau. Dat zijn in wezen relaties. Datgene wat aanleiding geeft tot de manier waarop wij over de wereld denken en hoe wij met de dingen omgaan, heeft te maken met onze relaties in onze vroege kinderjaren. Het zijn onze interacties met mensen. Meer en meer psychologen zijn hiervan overtuigd. In die zin kan je spreken van relationele trauma's. Waarom is dat zo? We kunnen inspiratie putten uit het vroege Genesisverslag en we moeten dat zeer ernstig nemen. Wij zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van een God die in zijn diepe aard gemeenschap van personen is, de drie-ene God. Dat betekent dat we gemaakt zijn voor eenheid en gemeenschap met elkaar. Hoe worden gevangenen gestraft? Ze worden opgesloten in de gevangenis. De ergste straf die een gevangene kan ondergaan is eenzame opsluiting. Dat is de grootste straf die er bestaat voor een mens. Wat gebeurt er met mensen die in eenzame opsluiting worden geplaatst? Zij decompenseren. Met andere woorden, ze beginnen hun verstand te verliezen. Wij zijn gemaakt voor eenheid en gemeenschap met elkaar. Dat is zo ingebakken in de mens. Daarom kan er terecht gesproken worden over relationele trauma's. Wanneer bijvoorbeeld een moeder of een vader het gezin verlaat, dan is dat traumatisch voor kinderen. Ze kunnen het niet vatten, ze kunnen het niet plaatsen. Ze hebben immens veel moeite om dit te verwerken, omdat ze gemaakt zijn voor stabiliteit van een relatie. Er zijn heel wat onderzoeken in de literatuur gepubliceerd over gehechtheid in de vroege kinderjaren, waarin gesproken wordt over hoe belangrijk relaties zijn voor de ontwikkeling van je hersenen. Daarom is het heel waarschijnlijk dat vele van onze problemen voortkomen uit onze ervaringen uit onze vroege kindertijd en onze relationele ervaringen. Ze geven ons onze kijk op de wereld. Een groot deel van de leerervaring die je de dag van vandaag met je meedraagt, werd gevormd door onze relaties in onze vroege kinderjaren. Dit betekent voor een deel dat de mislukkingen van je ouders om van je te houden zoals God het bedoeld heeft, je manier van kijken naar de wereld en in de wereld staan, hebben vormgegeven. Dr. Brünninger geeft een voorbeeld uit zijn eigen leven. Hij was een heel gevoelig kind dat regelmatig gepest werd op school. Zijn vader was een heel ruwe man met een grof taalgebruik. Op een keer kwam het kind thuis met weer een pestervaring. Zijn vader trok zijn beste pak aan en stapte naar het huis van de jonge pester. Toen diens vader de deur opendeed, kreeg hij te horen in een vreselijk taalgebruik en met het nodige gevloek dat als de zoon dit nog eenmaal zou doen, hij zou terugkeren en hem, de vader, al de tanden zou uitslaan. Wat Dr. Brünninger hieruit leerde op heel jonge leeftijd was dat, gevoelig als hij was en angstig van nature, dat er delen van hemzelf waren waar zijn vader niet kon mee omgaan. Dat er dingen waren die hij niet kon zien, zoals de angst en onzekerheid van zijn jonge kind. Zijn vader kon dat niet aan. Zo leerde hij dus op jonge leeftijd dat je angst en onzekerheid niet met mensen moet delen. Dat zijn zwakheden en die deel je niet met mensen. Die relationele ervaringen met zijn vader vormden zijn schema's, zijn context, met als gevolg een heleboel functionele gedachten en gedragingen. Hij opereerde vanuit het fundamentele geloofssysteem en de structuur dat je angst en ongerustheid niet deelt met mensen. Bovendien kreeg hij zelf een probleem met woede. Hij kon ze niet toelaten. Een voorbeeld uit mijn leven. Ik herinner me heel levendig hoe ik op een keer, toen ik met mijn moeder alleen in de keuken was, haar volmondig tegensprak over een onderwerp dat ik me nu niet meer herinner. Bovendien beschuldigde ik haar. Mijn moeder werd zo kwaad, en dat is bij mijn weten de enige gelegenheid geweest dat ik haar zo kwaad heb gezien, dat ik haar nooit meer nog zou tegenspreken. Ik oefende mij in een totale gehoorzaamheid en wilde haar niet meer tegenspreken, uit angst haar liefde te verliezen. Dit heeft mij gemaakt tot een persoon met een ongezonde gehoorzaamheid, die lang niemand durfde tegenspreken of een andere mening durfde te uiten, uit angst dat de andere persoon kwaad zou worden en ik niet meer geliefd zou zijn. Voor mij betekende ongehoorzaamheid dus ook de liefde van mensen verliezen. Iedereen heeft in zijn vroege kinderjaren dergelijke ervaringen meegemaakt in de relationele sfeer die geresulteerd hebben in functionele gedachten en gedragingen in het latere volwassen leven en die de manier bepaald hebben waarop er naar het leven gekeken wordt. Waarom is het belangrijk om over wonden te spreken? Ze geven ons een inzicht in onze persoonlijkheid. Heel wat van onze persoonlijke karaktertrekken zijn eigenlijk alleen maar zelfbeschermingsstrategieën die we aangenomen hebben om onszelf te beschermen tegen de pijn en het lijden van onze wonden. Er bestaat een beroemde uitspraak van auteur en therapeut John Eldredge die gaat als volgt. Zelden heb je ooit een echte man ontmoet. Wat je wel hebt ontmoet, is een bewerkt vijgenblad. Je weet hoe Adam en Eva zich na hun zonde in de tuin van Eden bedekt hebben en zich verscholen hebben. Wel, onze persoonlijkheden bedekken ons en verbergen ons. Zoveel van wie we denken dat we zijn, is eigenlijk wat we geleerd hebben om onszelf veilig te houden in die ervaringen uit onze vroege kinderjaren. Hoe krijg ik liefde? Hoe krijg ik aandacht? Hoe krijg ik genegenheid? Hoe verminder ik mijn angst? Hoe voel ik mij veilig? Hoe navigeer ik door de dynamiek van mijn gezin, mijn familie? Ik pas al die strategieën en persoonlijkheidstrekken toe om een bepaald gevoel van veiligheid en zekerheid te bereiken. Het probleem hiermee is dat ze vaak erg aantrekkelijk zijn aan de oppervlakte. Bij sommige mensen, bijvoorbeeld, sommige mensen zijn heel behulpzaam. Ze houden er gewoon van om mensen te dienen en te helpen. Maar als we echt in onze verwonding duiken, realiseren we ons soms dat wat we leerden is dat als ik echt goed zou worden in het helpen van mensen, mijn moeder niet zo boos zou zijn. Of dat mijn vader niet zo afstandelijk zou zijn. Of dat mensen niet zoveel ruzie zouden maken en ik me veilig zou voelen. Sommige mensen zijn altijd grappig. Anderen zijn altijd verlegen. Sommigen praten altijd en zijn heel gezellig en extravert. Een van de redenen waarom we naar onze wonden zouden moeten kijken is dat we vaak zien dat delen van onze persoonlijkheid die we als vanzelfsprekend beschouwen, feitelijk zijn aangenomen als zelfbescherming en zelfbehoud. Dus kijken naar onze wonden helpt ons om onszelf dieper te leren kennen en het leren kennen van ons eerlijke, authentieke zelf. De tweede reden is dat onze wonden vaak bepalen hoe we reageren op onszelf, anderen en de wereld. Een deel van hoe ik leef in de wereld wordt vaak gevormd door mijn wonden. En dit is vooral belangrijk omdat dit bepaalt hoe ik de Vader, de Zoon en de Heilige Geest ontmoet. Hoe ik de Moeder Gods ontmoet. Mijn verwonding geeft een soort bescherming in de manier waarop ik de Vader ontmoet. Zo zeg ik bijvoorbeeld: Vader, ik bemin je. Ik heb je nodig. Geef dit nu aan mij, Vader. Vader, ik wil die intimiteit met u. Of: Maria, sla je liefdevolle mantel om me heen. Maar tegelijkertijd heb ik mijn wapens al getrokken uit zelfbescherming en ben ik niet in staat te ontvangen waar ik om vraag. En dan ben ik verwonderd dat ik Maria's liefde niet ervaar of dat mijn gebed niet verhoord wordt. Dit verklaart waarschijnlijk waarom we jaren, tientallen jaren lang, de Eucharistie kunnen ontvangen zonder dat ons hart verandert of geneest. We ontvangen hem immers met al onze zelfbeschermende strategieën.
Oh, no.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En vandaag heb ik het over een katholieke benadering van trauma en innerlijke genezing. Een innerlijke wonde ontstaat als we niet geliefd worden of niet in staat zijn om lief te hebben zoals God bedoelde toen hij ons schiep. Het gaat om relationele trauma's die ons handelen en onze kijk op de wereld bepalen. Heel veel van die trauma's hebben we opgelopen tijdens onze vroege kindertijd. We zijn erachter gekomen dat onze zogenaamde karaktertrekken vaak beschermingsstrategieën zijn om onszelf te beschermen tegen de pijn van onze wonden. Het is belangrijk dat we naar onze wonden kijken en die strategieën om onszelf te beschermen op het spoor komen. Ondanks vele jaren Jezus te ontmoeten in de Eucharistie en het sacrament van de biecht, verandert er vaak niets. Maar hoe kunnen we dan wel veranderen? Dit kan enkel gebeuren door ons te laten aanraken. Ons hart kan enkel genezen als onze Heer ons authentiek zelf mag aanraken. Hij kan ons masker niet aanraken, of beter gezegd, hij kan een masker niet transformeren. Denk aan een man en een vrouw in een huwelijk die intimiteit zoeken. Dat is ook een beeld dat onze Heer vaak gebruikt. Hij spreekt vaak over de bruid en de bruidegom. Maar stel je voor dat man en vrouw intimiteit zoeken terwijl ze elk een skipak dragen. Intimiteit lijkt me dan wel heel moeilijk. Wat we ten diepste zoeken in de Eucharistie is intimiteit met de Heer. En zolang we onze zelfbeschermingstactieken gebruiken, is het alsof we een skipak dragen en de Heer geen kans geven om ons aan te raken. Wat ons uiteindelijk zal veranderen, is de liefde van de Heer, aangeraakt te worden door zijn liefde. Als wonden ontstaan door het onvermogen bemind te worden, is wat ons geneest de aanraking door liefde. Zolang ik mijn zelfbescherming draag, zal ik niet kunnen genezen. Een van de dingen die ik moet doen, is daarom vertrouwd worden met mijn wonden. Want als ik mijn wonden begrijp, begrijp ik mijn zelfbescherming. En als ik mijn zelfbescherming begrijp, dan zie ik de barrières die mij van Gods genade afhouden. Dit is het probleem met innerlijke wonden. Het probleem is niet dat je verwond bent. We willen natuurlijk graag allemaal dit ene gebed bidden om dan helemaal genezen te zijn, opdat alle pijn zou ophouden. Maar zo werkt het meestal niet. Ik denk dat aan deze kant van het gelukzalig beschouwen dat ons beloofd is in het leven na de dood, hier op aarde het kruis is. We zullen blijven lijden. Maar we kunnen leren om goed te lijden. Het probleem als we handelen vanuit onze verwonding is dat we niet goed lijden. We zijn reactief, we controleren, we trekken ons terug, we zijn niet in staat ons lijden te verdragen en ons kruis te dragen. Het probleem is niet onze wonden, wel hoe wij ervoor gekozen hebben om ermee om te gaan. Dat is onze zelfbeschermingsstrategie. En ik noem het zelfbescherming omdat het echt dingen zijn die we gekozen hebben om ons veilig en geborgen te voelen. Het zijn de strategieën die we aangenomen hebben die ons helpen om ons veilig en competent te voelen en goed genoeg en slim genoeg. Ze dienen een doel. Het probleem is echter dat die zelfbeschermingsstrategieën onze gevangenis worden. Als je altijd heel aardig moet zijn, wat gebeurt er dan als je werkelijk moe bent en genoeg hebt van slechte behandeling? Als jij diegene moet zijn die nooit zijn mening kan uiten omdat je zo bang bent dat mensen je in de steek zullen laten, dan zit je tussen hamer en aanbeeld. Ofwel moet je jezelf in je ervaring verloochenen of je moet het risico lopen dat iemand je in de steek laat. Wat al vroeg werkte om jezelf veilig en geborgen te voelen, houd je nu vast. Het probleem is dus niet onze verwonding, het probleem is ons zelfbehoud. We leerden bepaalde delen van onszelf af te snijden. We leerden onze gevoelens te ontkennen. We leerden onze verlangens te onderdrukken, allemaal voor het goede doel. We leerden onszelf af te sluiten van die ervaringen, van onszelf, om een aanvankelijk gevoel van veiligheid te krijgen, maar we voelen ons uiteindelijk ongelukkig en ellendig. Een deel van wat in ons leven gebeurt, is dat onze wonden en ons lijden het centrum worden van onze realiteit. Het is alsof ons lijden centraal staat. Al het andere lijken we te moeten organiseren en orchestreren rond ons lijden. De heilige Paulus is hiervan een groot voorbeeld. De heilige Paulus zegt dat hij een doorn in zijn vlees heeft. Hij vraagt de Heer om die doorn te verwijderen. Hij vraagt het wel 3 keer, maar de Heer doet het niet. We hebben allemaal doornen in ons vlees. De doornen zijn ons lijden, onze wonden. Wat de meesten van ons doen met onze wonden en onze doornen, is het leven, mensen en situaties te proberen orchestreren om die doornen niet te laten aanraken, want dat doet pijn. Ik wil niet dat je mijn doorn aanraakt. Dat doet te veel pijn. Dus je bedekt hem. Ik ben de grappige jongen. Ik ben het rustige meisje. Ik ben de slimme. We intellectualiseren het. We hebben al die manieren ontwikkeld om te voorkomen dat onze doornen worden aangeraakt. En als we dat doen, dan zijn we niet vrij. We zijn een slaaf van onze wonden. Ons lijden is het centrum van ons leven. En al het andere is georchestreerd en geordend rond ons lijden. Maar als gelovige is het de bedoeling dat we de heilige drie-eenheid in het centrum, Christus in het centrum van ons leven plaatsen en alles daaromheen laten draaien, inclusief ons lijden. Maar vaak doen we het omgekeerd. Wat is dan genezing? Hier volgt de definitie van Dr. Brünninger. Genezen zijn is bevrijd zijn om lief te hebben op de manier waarop je geschapen bent om lief te hebben. Dit wordt te weinig benadrukt. Het gaat hier niet om een groot mysterie. Het doel van ons leven is immers een grote, immense monstrans te zijn van liefde. Daar gaat het om. Een deel van wat het leven moeilijk en verwarrend maakt, is dat we die heel eenvoudige, maar diepgaande missie vergeten zijn of nooit gehoord hebben. Als we willen leven op de manier waarop God het voor ons bedoeld heeft, kunnen we ons daarin oefenen door elke morgen, vlak na het ontwaken, op onze knieën te gaan en tot de Heer te bidden: God, ik ben helemaal van u. Doe met mij wat u wil. Sta mij toe, maximaal dienstbaar te zijn, om een monstrans van Gods liefde te zijn voor mijn medemensen. Ik zal doen wat u mij vraagt om te doen, Heer. Dat is het doel van ieders leven, om diepgaande en radicale monstransen te zijn van Gods liefde. Dat is het. Vandaar die definitie van genezing: bevrijd zijn om lief te hebben op de manier waarop je geschapen bent om lief te hebben. Je merkt waarschijnlijk op dat je in deze definitie niet leest dat genezing betekent vrij te zijn van lijden. Kardinaal Ranieri Cantalamessa drukt het nog sterker uit. Hij zei ooit: we kunnen pas echt lief hebben als we ons hart laten doorboren. Via de wonde die zo ontstaat, kan de liefde van Christus stromen naar onze medemensen. Dan zijn we die monstrans van liefde. Mag ik een klein getuigenis vertellen? Jaren geleden maakte ik deel uit van een groep mensen rond een recent gestichte gemeenschap van religieuzen. Leken konden zich aansluiten en samen met de religieuzen hun spiritualiteit beleven. We kwamen regelmatig op zondagen samen om onderricht te ontvangen, samen te bidden en een eenvoudige maaltijd te gebruiken. Mijn man en ik waren beide aangesloten leden van die gemeenschap. Op een van die zondagen was een van onze dochters ziek. Normaal gezien mochten onze kinderen meekomen en kregen ze een aangepast programma. Maar ik vond het niet verstandig om haar mee te brengen en daarom was mijn man thuis gebleven. En dat leek me een verantwoord motief. Maar toen we in de kring zaten om onderricht te ontvangen, viel de verantwoordelijke me plots heel scherp en in mijn ogen totaal onverantwoord aan, omdat mijn man niet meegekomen was. Ze had geen oren naar mijn verhaal over onze zieke dochter. Ik ervaarde het als een heel onterecht en brutaal affront. Alle ogen waren op mij gericht. Maar nog tijdens deze aanval, want zo kun je het wel noemen, gebeurde er iets in mij dat ik niet zelf bewerkte. Ik stak als het ware mijn borst vooruit om doorboord te worden door het zwaard van die onterechte beschuldiging. En ik voelde in gedachten het warme bloed uit mijn hart stromen naar de persoon die mij zo brutaal had aangepakt. Er was geen kwaadheid of verontwaardiging, alleen maar liefde. Ik heb dit voorval daarna dan ook volledig kunnen loslaten. Ik heb daar heel veel uit geleerd. Dr. Brüninger gaat verder. Genezen worden betekent dus niet nooit meer lijden, maar wel vrij zijn om je lijden met je mee te nemen waar je ook heen gaat, naar die plaatsen waarin de Heer je roept. Genezing gaat over vrijheid. Niet langer slaaf zijn van je wonden en lijden. En niet langer zeggen, ik kan dat niet doen, Heer, want dat gaat pijn doen. Het spijt me. Ik kan daar niet naartoe gaan, Heer, want dat is te pijnlijk. Genezen worden is zeggen, Heer, ik zal alles doen wat u van mij vraagt. Ik zal daarheen gaan waar u mij zendt. En ik zal mijn lijden met mij meebrengen. Ik word bijvoorbeeld nog altijd zenuwachtig als ik in publiek moet spreken. Of ik voel me nog steeds onzeker. Er is genezing gebeurd als ik niet meer hoef te reageren zoals ik dat vroeger deed. Door stoer te doen, opgefokt te zijn met trots, maar die gevoelens eenvoudig toe te laten en de pijn te voelen. Genezing betekent dat je niet hoeft te reageren vanuit je verwonding. Genezen zijn is vrij zijn om te kunnen beminnen en vrij zijn om liefde te ontvangen. Want je bent niet alleen geroepen om lief te hebben, maar je bent ook geroepen om liefde te ontvangen. Als ik niet voldoende genezen ben, dan kan ik geen liefde ontvangen van anderen. Als je geen liefde kunt ontvangen, dan ben je niet vrij. Als ik niet die openheid en kwetsbaarheid kan hebben om tedere liefde van iemand anders te ontvangen en zorg, dan ben ik niet vrij. Samengevat, genezen zijn is vrij zijn om liefde te geven en liefde te ontvangen. Of een andere definitie van genezen zijn is goed kunnen lijden. We zouden moeten terugkeren naar het ouderwetse lijden. Niet het soort van lijden dat we doen als we onszelf beschermen tegen het lijden. Dan creëren we een hele hoop andere pijn in ons leven door onze reactie op ons lijden. Nee, we moeten gewoon terug naar het kruis in ons leven. Keren we terug naar Sint Paulus en het verhaal van de doorn in zijn vlees. God wil de doorn in het vlees van Paulus niet verwijderen. Weet je wat hij zegt? Je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht wordt juist in zwakheid volkomen. Moeten we nu denken dat de Heer Paulus ongenezen gelaten heeft? Nee, Paulus werd genezen. Wat Paulus ontvangen had, was de vrijheid om overal naartoe te gaan waar Jezus hem riep en om zijn lijden met zich mee te nemen. Hij was ook in staat om lief te hebben zoals God hem geschapen had om lief te hebben. In dat soort van genezing wordt je lijden een middel tot genade en heiliging voor jezelf, maar ook voor anderen, omdat de Heer het gebruikt. De AA, de Vereniging van Anonieme Alcoholisten, is daarvan een sterk voorbeeld. Zij zeggen dat als je je alcohol- of drugverslaving wil overwinnen, je een radicale, spirituele ervaring nodig hebt. Ik heb geen inzage in wat er in plaatselijke groepen gebeurt, en misschien wordt het niet overal in die duidelijke bewoordingen geformuleerd, maar er zijn afdelingen die zeggen, als je vrij wil worden, moet je hele leven geheroriënteerd worden om God maximaal te dienen. Als je je daarop focust, zal alles in de plooien vallen. En er staat die merkwaardige zin in hun boek die zegt dat hoe ver we ook afgedwaald zijn in ons leven, onze ervaring anderen ten goede kan komen. Je zou kunnen spreken van verlossende genezing. Je lijden verdwijnt niet, maar God koopt het terug voor zichzelf om te verlossen. God koopt je wonden terug voor hemzelf en zegt, ik ga dit in mijn dienst gebruiken. Leden van de anonieme alcoholisten zijn in staat om hun ervaringen uit het verleden te gebruiken om hoop, licht en liefde naar anderen te brengen. Dit betekent, ongeacht hoe slecht je geworden bent, ongeacht hoe slecht de dingen voor je zijn geweest, je zult zien hoe God je lijden zal gebruiken om anderen van dienst te zijn. Het probleem met genezing, zoals het benaderd wordt, is dat genezing een dagelijkse ervaring wordt. Het is wakker worden en tot God zeggen, ik ben vandaag helemaal van u. En dit moeten we dagelijks hernieuwen. Ik ben van u. Laat me toe te beminnen zoals u mij geschapen hebt om te beminnen. Verwijder alle obstakels en barrières die mij in de weg staan om dat te doen. Geef mij de moed om mijn kruis te dragen. En dan begin ik aan mijn dag. Vandaag is Christus het centrum van mijn leven en niet mijn lijden. Het mooie hiervan is dat ik veel beter met mijn lijden kan omgaan.
Op u stel ik mijn vertrouwen, o Heilige God, mijn hoop zal ik op u bouwen, u bent mijn rots, daarom vrees ik niet meer, ik geloof in u, mijn God en Heer, daarom vrees ik niet meer. Ik geloof in u, mijn God en Heer.
beste luisteraars van Radio Maria. Het programma Het Inzicht gaat vandaag over een katholieke benadering van trauma en innerlijke genezing. Wij zijn allemaal verwonde mensen. Het probleem is niet onze verwonding, het probleem is ons zelfbehoud. Dat belet onze genezing, want zo laten we niet toe dat God, de genezer, bij uitstek ons kan raken. Daarom voelen we ons vaak ongelukkig en ellendig. En zo kan ons lijden centraal komen te staan in ons leven. We hebben bevrijding nodig om onze missie in het leven te kunnen leven, namelijk een monstrans te zijn van liefde. Dat vraagt van ons tevens om goed te kunnen lijden, want we kunnen pas echt lief hebben als we ons hart laten doorboren. Het is doorheen die wonden dat de liefde van Christus kan stromen naar onze medemensen. Waar begint genezing mee? Ik heb het al aangehaald. Het komt neer op durven op zoek te gaan en te kijken naar je innerlijke wonden. Dr. Brünninger heeft hierover een boek geschreven dat heet Finding Freedom in Christ, Healing Life Hurts. Vrijheid vinden in Christus, het leven genezen, doet pijn. In dat boek reikt hij een heel systematisch pad aan van hoe je naar elke wonde kunt kijken die is ontstaan en hoe je moet kijken naar de zelfbehoudstrategieën die je hebt aangenomen. Dat is belangrijk, want zolang jij het probleem bent, of anders gezegd, zolang je zelfbehoud je probleem is, dan is er hoop. Als de wereld het probleem is, als jullie mensen rondom mij het probleem zijn, dan zal ik mij voor altijd ellendig voelen. Als mijn kinderen mijn probleem zijn, dan zal ik voor altijd ongelukkig zijn. Want je zult nooit in staat zijn om mensen adequaat te laten zijn wie en hoe jij wilt dat ze zijn. Het zal je nooit lukken om de wereld precies op de juiste manier op één lijn te krijgen, zodat je je niet boos, overweldigd of angstig voelt. Wij besteden enorm veel moeite, energie en tijd om precies dat te doen, op subtiele wijze het leven te controleren en te manipuleren. Als het leven het probleem is, zul je je ellendig voelen. Als jij het probleem bent, dan is er een oplossing. In de mate we onze ongezonde en nutteloze zelfbehoudstrategieën kunnen identificeren, is er hoop op verandering. Misschien heb je al jarenlang problemen met je papa en heb je altijd gedacht dat hij het probleem was. Maar hij is niet mijn probleem. Het probleem is de manier waarop ik gekozen heb om met hem om te gaan. Het probleem is hoe ik me nog steeds verberg en er niet in slaag mijn frustraties of mijn angsten of mijn woede te laten zien, mijn kwetsbaarheid. We hebben allemaal wel de ervaring een bepaalde zonde of meerdere zonden steeds weer opnieuw te moeten gaan biechten. We hebben er oprecht spijt van en we beloven ook telkens opnieuw ons voor te nemen die zonde niet meer te begaan. Maar het lukt ons niet. Bijvoorbeeld ons ongeduld met onze kinderen. Het is een zonde die we zouden moeten belijden. Maar die zonde is niet de wortel van het probleem. Ik denk dat we vaak verstrikt zijn in het belijden van de vrucht en niet de wortel. Als ik bijvoorbeeld ongeduldig ben en woedend word op mijn kinderen in een bepaalde situatie, dan gaat het in werkelijkheid om een soort angst dat ik beoordeeld zou worden op de manier waarop ik mijn kinderen heb opgevoed. Ik zie al bepaalde scènes voor ogen in de supermarkt waar mijn kinderen zich totaal misdragen. Ik zal waarschijnlijk mijn geduld verliezen en kwaad worden. Wat daarachter zit, is de angst om niet te worden geaccepteerd of niet geliefd te zijn. Of de meewarige blikken te moeten trotseren van mensen die hardop lijken te denken: wat is dat voor een moeder? Als ik mijn kinderen, onbewust weliswaar, daarvoor als het ware gebruik, zal het gegarandeerd verkeerd uitdraaien. Want het probleem is niet mijn kinderen en hun moeilijk gedrag op bepaalde ogenblikken, maar wel mijn ontzettend verlangen om aardig te worden gevonden en geaccepteerd, want dan voel ik mij veilig. Een buitensporige behoefte om aardig gevonden te worden kan een strategie van zelfbehoud zijn. In een aantal situaties kan het mij lukken om alles onder controle te houden, maar soms loopt het verkeerd af en bereik ik het tegenovergestelde effect. Waarom ben ik boos en angstig? Omdat ik de pijn en wonden laat omhoog komen en mezelf voorhoud dat ik die mensen rondom mij nodig heb om mij aardig te vinden, want anders voel ik mij niet veilig. Dus ik controleer en manipuleer mijn omgeving om ervoor te zorgen dat de mensen om mij heen mij geweldig vinden. Dat creëert een hoop stress. Ik ben niet vrij. Zo moeten we trouwens onze kinderen niet opvoeden. We moeten ze proberen op te voeden op een manier waarop ik een beeld ben van de liefdevolle en barmhartige vader en van onze hemelse moeder. Ik moet in alle omstandigheden leren een beeld te zijn van de liefdevolle God, in wiens beeld en gelijkenis ik geschapen ben. Genezing begint met overgave. Wat bedoel ik met overgave? Het licht schijnt in de duisternis. Wij groeien niet in heiligheid door te doen alsof we figuren van licht zijn. We groeien in heiligheid door ons bewust te worden van de duisternis in ons. Ik moet eerlijk zijn, leren eerlijk zijn en al die delen en plaatsen van mijn geest en mijn hart en mijn ervaring, waar ik werkelijk leid, erkennen. Het is zo moeilijk om je echt over te geven, om echt elke vezel, elk stukje, elke uitdrukking van jezelf op te geven. Je controle, je ego, die donkere plaatsen van je geest en je hart waar je veel tijd, moeite en energie aan besteedt, om ze voor jezelf en voor anderen te verbergen. Om toe te geven dat je gebroken bent en pijn hebt. Die dingen die je 's nachts wakker houden. Dat deel van jezelf dat je wil uitschakelen door op Facebook te scrollen. Om te beginnen met genezen, moet je naar de monsters onder het bed durven gaan kijken. Wat zijn die twijfels die ik heb? Welke zijn die diepe onzekerheden en angsten? Gaat het over mijn lichaam? Gaat het over mijn ouders? Gaat het over mijn vrienden? Genezing begint met een daad van nederigheid en overgave, maar ook eerlijkheid. Ik moet leren radicaal eerlijk te zijn met mezelf. Dat kan heel moeilijk zijn, omdat het gaat om kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid kan angstaanjagend zijn. Maar het probleem is dat er geen liefde is zonder kwetsbaarheid. Er is geen intimiteit tussen jou en je vrienden. Er is geen intimiteit tussen jou en je partner. Er is geen intimiteit tussen jou en God zonder kwetsbaarheid. Eerlijk zijn met je hart is jezelf openstellen om gekwetst te worden. Genezing vraagt ook vergeving. Vergeven en loslaten. Een deel van het leren vergeven loopt gelijk met het beginnen te zien van mijn eigen gebrokenheid. Ik ben op vele manieren van God afgesneden. Dat maakt me geestelijk ziek. Als ik van God ben afgesneden, verkeer ik in een zelfbeschermingsmodus. Als ik in die modus ben, heb ik de neiging om mensen pijn te doen en te schaden. Als ik me dat over mezelf begin te realiseren, dat de meeste keren dat ik mensen heb gekwetst en geschaad, dit komt omdat ik in een zelfbeschermingsmodus verkeer, dan zal ik inzien dat ik geestelijk ziek ben. Ik ben afgesneden van God. En wanneer mensen mij gekwetst en geschaad hebben, dan komt dat vaak omdat ze geestelijk ziek zijn. Er bestaat die uitdrukking: gekwetste mensen worden kwetsend. Ik kan leren vergeven door met medelijden naar mensen te kijken die me pijn hebben gedaan. Hoe kan ik dat? Ik begin ze als geestelijk ziek te beschouwen, zoals ik trouwens ook geestelijk ziek ben, in de mate dat ik van God ben afgesneden. Het betekent niet dat wat zij gedaan hebben mij niet gekwetst heeft. Als ze mij gekwetst hebben, dan is dat omdat ze geestelijk ziek zijn. Ze zijn zelf gekwetst. Dit inzicht kan een zeker gevoel van mededogen in mij opwekken. Daaruit kan dan vergeving voortvloeien. Ook naar mezelf. Ten slotte, genezing begint met een missie. We hebben een richting en een doel in ons leven nodig. Die missie is niet gehuld in mysterie. Onze missie in het leven is om te beminnen, om radicaal te beminnen. Niet soms, niet vaak, maar elk moment moeten wij die baken en monstrans van liefde zijn. We moeten beslissen om daaraan te beginnen en dat ernstig te nemen. We worden uitgenodigd om een afspraak te maken met God om Hem en anderen radicaal te dienen, zo goed als we kunnen. Mijn doel in het leven gaat niet langer over mij. Het gaat over een radicale dienst aan Hem. En hier is de paradox. In de mate dat ik mij op die missie begin te concentreren, zal ik innerlijk beginnen te genezen. Ik zal mijn zelfbeschermingsstrategieën meer en meer beginnen te herkennen. Ik zal aan God kunnen vragen om ze van mij weg te nemen. En zo zal ik mijn missie om lief te hebben nog beter kunnen volbrengen. Het is een uitdaging om elke dag wakker te worden met deze nieuwe missie en de Heer te vragen mij daarin de weg te wijzen. Liefhebben vanuit het diepst van mijn hart en zo liefde in de wereld brengen. Zo zal ons leven heel eenvoudig worden. In het 5e hoofdstuk van de brief aan de Galaten leert Paulus ons in vers 13: Broeders, gij werd geroepen tot vrijheid. Alleen misbruik de vrijheid niet als voorwendsel voor de zelfzucht. Integendeel, dient elkander door de liefde. Dat is de kern van innerlijke genezing. Genezen worden is vrij zijn om elkaar te beminnen en van dienst te zijn. Dat is ons voornaamste doel in ons leven. Dat is waar we naar op zoek zijn. Dat is waarin we diepgaand en blijvend geluk zullen vinden. Het zal lang niet altijd mooi en poëtisch zijn, maar het is heel reëel en heel menselijk. Zo zal ons leven een opwindende dynamiek krijgen. Waar we uiteindelijk zullen eindigen, hoe God ons zal gebruiken, zal een totale verrassing zijn. Maar Hij zal onze ervaring gebruiken, onze pijn, onze wonden, om hoop, genezing en liefde naar anderen te brengen. Zo, beste luisteraars, dat was mijn bijdrage voor vandaag. Mocht u nog vragen hebben of opmerkingen, dan kunt u telefoneren naar het nummer 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be. Tot een volgende keer.